dat Aad de deur dicht doet, dat doet hij nadat Koos binnengekomen is. Dus dan is iedereen binnen. We gaan zingen, Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 85, 3. Laten we samen eerst de Heer om een zegen vragen. Heer, om hun zegen mogen wij u ook vanavond toch weer bieden. Nu gij ons weer samenbrengt en nu wij de gelegenheid weer hebben om verder te lezen in de brief die het u behaagd heeft ons ook in de Heilige Schriften na te laten. De brief die in de tijd door de apostel Paulus bedoeld was voor de gemeente van Filippi, maar die door u bedoeld is voor de kerk van alle eeuwen. En vandaar dat we hem terugvinden in het heilig woord. En vandaar dat we ook vanavond daar onze gedachten weer op mogen richten. Want die brief bevat ook voor heden en ook voor ons nog zoveel onderwijs. Heilig dat onderwijs door uw Heilige Geest aan onze harten. Geef dat we het dan ook eerst verstaan mogen, heren, met hoofd en hart. En dat het zo ook tot zegen mag zijn. Zeker als het gaat over die dingen die vanavond onze aandacht vragen. En waar het ook een paar weken geleden zo uitdrukkelijk over ging. Om datgene wat er allemaal in de Heere Jezus Christus is. In wie zondaren, verloren, schuldige zondaren, gerechtigheid mogen vinden. En zoals we vanavond horen, door wie er ook voor verloren zondaren die van nature vijanden van God zijn, weer gemeenschap met God is, mogen wij door de Heilige Geest, die uiteindelijk de toepasser van dit alles is, onderwezen worden, zodat het werk van vanavond niet nutteloos, niet vruchteloos, niet ijdel zal zijn. Gedenk ons hier, gedenk ook degene die met ons meeluisteren. En Heer, laat zo uw woord vanavond ook nog mogen uitgaan in dit gebouw, in deze zaal, maar ook in huiskamers, opdat uw naam daarin verheerlijkt mag worden, om Jezus wil. Amen. Wij zullen vanavond onze aandacht concentreren op de versen 10 en 11 van Filippenzen 3, maar ik lees u eerst nog even de versen 7 en 8 en 9 en dan in aansluiting daarop ook de versen voor vanavond. Filippenzen 3, beginnend bij vers 7. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En zoals ik zei, de versen 10 en 11. Vragen vanavond in bijzonder onze aandacht. U ziet wel, die verzen vormen taalkundig een geheel met de verzen die eraan vooraf gaan. En de hele zin loopt dus eigenlijk vanaf vers 8 tot en met vers 11. In vers 8 en in vers 9, en we stonden daar de vorige keer bij stil, daar vinden wij dat de apostel nog eens terugkomt op wat hij al eerder gezegd heeft over de kennis van Christus, en hij noemt die kennis van Christus nu de uitnemendheid van de kennis van Jezus, van Christus Jezus. En wat levert het kennen van Christus Jezus nu op? Wat is daar de eerste vrucht van? Die heeft de apostel aangewezen in vers 9. Degene die Christus Jezus mogen leren kennen, en dan bedoelt natuurlijk de apostel een geloofskennis, de rechte kennis, en ook niet alleen de intellectuele kennis, maar de kennis die vrucht is van ondervinding, de ondervindelijke kennis. Degene die deze kennis van Christus Jezus hebben, die mogen in hem rechtvaardig zijn. Dat wil zeggen, die kunnen en mogen in hem voor God bestaan. Die kunnen ook voor hem bestaan, want Gods heilig recht is door Christus bevredigd. Gods heilige wet is door Christus vervuld. De overtredingen van de wet die zij begaan hebben, zijn door Christus betaald en verzoend. En zo kunnen zij, terwille van de verdiensten van Christus, rechtvaardig zijn voor God. Dat is dus geen gerechtigheid waar ze zelf iets aan hebben aangebracht. Geen gerechtigheid die voor een deel of voor het geheel uit hen voortkomt. Maar het is de rechtvaardigheid die uit God is. En die door het geloof ontvangen en bezeten wordt. Dat is een objectieve waarheid. Degene die van Christus zijn, zijn gerechtvaardigd. Voor Gods aangezicht zijn ze vrij van zonde en van schuld. Dat is allereerst een objectieve waarheid die uiteraard ook subjectief beleefd moet worden. Maar daar heeft de apostel het hier niet over. Dat komt op andere plaatsen in zijn brieven wel ter sprake. Hoe dat geloof in de rechtvaardigheid van Christus nu ook beleefd wordt. Waar de apostel wel over gaat spreken, en dan komen we wel in de sfeer van de beleving, dat is in de verse 10 en 11 over de gemeenschap met God. De beleving van de verzoende gemeenschap met God. In de verse 10 en 11 gaat het dus om iets subjectiefs. terwijl het in vers 9 om iets objectiefs ging. Maar ook als het over dat subjectieve gaat, over de gemeenschap met God, dan is daarin toch weer de centrale persoon de Heere Jezus Christus. Dat was hij bij die rechtvaardiging, heel nadrukkelijk, alleen in hem en om zijnentwil zijn ze rechtvaardig. Maar ook in dat stuk van de herstelde gemeenschap met God. Zij is de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus weer heel centraal. En als de apostel zich daarop gaat concentreren, dan komen wij onmiddellijk uit zijn getuigenis te weten dat hij op dit terrein nog maar een leerling is. Hij zegt niet dat hij hem kent. Hij zegt ook niet dat hij hem niet kent. Maar we zullen de woorden van vers 10 moeten verstaan als de uiting van de dringende begeerte, de innerlijke wens van de apostel om hem meer en meer te leren kennen. En dat onderstreept tegelijkertijd wat de apostel in vers 8 al gezegd heeft. Ik haalde dat zojuist al aan, als hij het daar heeft over de uitnemendheid, de alomvattendheid van de kennis van Christus Jezus. Daar is zoveel in de persoon en in het werk van de Heere Jezus Christus dat geen mens daar ooit in uitgestudeerd raakt. Paulus heeft, als ik het zo mag zeggen, dit terrein van de geestelijke kennis ontdekt vrijwel onmiddellijk na zijn bekering, na zijn Damascusuren. Want toen is zijn leven al helemaal georiënteerd geraakt op de Heere Jezus Christus. Voor die tijd was zijn leven antithetisch tegen Christus. Hij vervolgde hem. En dat zegt de Heere Jezus ook tegen hem. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Maar dat is 180 graden omgekeerd in die ontmoeting waarbij Saulus van Tarse verblind werd. Dat is radicaal omgekeerd in die periode van 3 dagen dat hij daar in het huis in de straat genaamd de rechte verkeerde zonder te eten en te drinken. Daar heeft hij zoveel te overdenken, zoveel te aanschouwen, zoveel te horen gekregen vanuit zijn eigen geweten en vanuit de stem van het woord, dat hij toen onmiddellijk in aanraking gekomen is met dat hele brede terrein van de kennis van Christus. Toen heeft hij het nog niet kunnen omvatten. En toen heeft hij de kennis die hij op dat moment en in die korte periode van de Heere Jezus Christus ontving, onmiddellijk gebruikt. Want we lezen in Handelingen 9 dat als hij tot omkeer gekomen is en als Ananias gekomen is met die woorden die hij namens de Heere moest spreken, dat Saulus niet lange tijd daarna de synagoge inging en dat hij daar terstond de Christus verkondigde. Wat hij onmiddellijk begrepen heeft na zijn bekering, dat het om de Heere Jezus gaat. Om degene die hij vervolgd had en wiens volgeling hij nou mocht zijn. Dankzij de genade aan hem bewezen. Maar naarmate hij verder komt, naarmate hij ouder wordt, naarmate hij meer en meer gaat ontdekken van wat er in die Christus is, gaat hij ook tegelijkertijd meer en meer ontdekken van datgene wat hij nog niet van hem weet. Wat hij misschien theoretisch wel van hem weet, maar wat hij ook nog in de ondervinding moet kennen. En vandaar dat de apostel het zo formuleert in het begin van het 10e vers, op dat ik hem kenne. En ik zei al, dat is nog wat anders dan veel van hem weten. Opdat ik, hij Paulus zegt het niet zo, opdat ik veel omtrent de Heere Jezus zou mogen weten, dat is een zaak van je intellect. En verder hoeft dat nog niet te reiken. Maar hem kennen, dat is meer dan veel van hem weten. Hem kennen, dat is leven in de levende gemeenschap met hem. Via foto's, via verhalen, via allerlei berichten kunnen wij vrij precies op de hoogte zijn van het leven en van het karakter en van de aard van een bepaald persoon. via een levensbeschrijving kun je betrekkelijk veel van zo iemand te weten komen. Maar degene die met die persoon van wie wij alleen maar via kennis, via foto's, via verhalen wat weten, degene die met zo'n persoon getrouwd is, die kent hem of haar. Die weet niet alleen maar wie hij is en hoe die eruit ziet enzovoort, maar die kent hem door de persoonlijke verbondenheid, door de persoonlijke gemeenschap, door de omgang. En als bijvoorbeeld in het evangelie en in de prediking van het evangelie de Heere Jezus verkondigd wordt, Paulus zegt het zo, en je zou wensen dat elke predikant dat Paulus na mocht en kon zeggen. Paulus zegt het in de brief aan de Galaten zo, dat hij Christus hen voor de ogen geschilderd heeft. En dat is een heilige kunst om dat inderdaad te kunnen en te mogen doen. Christus voor de ogen van de gemeente, van de luisteraars schilderen. Maar daarmee kennen ze hem nog niet. Daarmee kunnen ze wel veel van hem te weten komen. Daarmee kunnen ze wel allerlei dingen over hem misschien kunnen navertellen. Maar ze moeten hem kennen. En dat is het wat Paulus bedoelt. Hij is niet tevreden met wat de boeken van hem zeggen. Hij is niet tevreden met wat het evangelie van hem zegt. Hij moet dat alles ook in zijn eigen ziel afgedrukt vinden door de persoonlijke verbondenheid met hem. En wat gaat er dan gebeuren? Wat is het wat de apostel eigenlijk nastreeft met deze uitspraak, met deze verzuchting, met deze dringende wens die hij onder woorden brengt, opdat ik hem ken? Wat bedoelt de apostel dan? Wat is dat dan voor kennis en hoe krijgt de mens die kennis? En wat gebeurt er dan als iemand die kennis heeft? Nou, dat heeft het woord van God op andere plaatsen ook tot uitdrukking gebracht. Laten we blijven bij wat de apostel Paulus her en der geschreven heeft over de kennis van Christus. Dat is om te beginnen, ik denk aan een woord uit, misschien is het wel goed als we de dingen ook maar even meelezen. Een woord uit de tweede brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 4. En daarvan het zesde vers. Daar gaat het ook over die kennis van Christus. En daar wordt een bepaald aspect ervan getoond. Hoofdstuk 4, vers 6 van 2 Korinthe. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Die kennis verlicht. Die kennis verdrijft de onkunde. Die kennis verdrijft de duisternis. En dat is een geestelijke duisternis. Dat is een duisternis die gevolg van de zonde is. Dat is een duisternis die ons gevangen houdt en in onkunde voort laat leven en straks ook verloren doet gaan. Dat is een duisternis die veroorzaakt wordt, zo zegt de apostel in het vierde vers van ditzelfde hoofdstuk, die het veroorzaakt wordt door de verblindende werking van de duivel, die hij de God deze eeuw noemt. Nu, de kennis van Christus, de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus, geeft die verlichting. Dat is het eerste aspect dat ik zou willen noemen als het over de kennis van Christus gaat. En dan hebt u tegelijkertijd toetsmateriaal. Want als het nou om de vraag gaat, kunnen wij met die apostel meekomen? Begrijpen we hem? Verstaan we hem? Vertolkt hij ook wat er leeft in ons hart? Ik kom daar aan het eind beleven en welzijn nog wel even op terug. Dan is natuurlijk de vraag, waar zullen we dat dan aan weten? Of wij dit ook kennen. Nou, is het dat? Gebeurt dat in ons leven? Weten we daarvan? Staan we daar ook naar? Om die verlichting te ontvangen. Ontdekt hebbende de duisternis, de onkunde, de blindheid die er van nature bij een mens is. Dat is ook niet een zaak van één keer, die verlichting. Je zou kunnen denken bij 2 Korinthe 4 dat de apostel bedoelt bij de oorspronkelijke, bij de allereerste verlichting. Maar als je even ze één opslaat, dan gaat het duidelijk de apostel om een voortgang daarin. Dat er iedere keer weer nieuw licht opgaat, dat er nieuw inzicht gegeven en gewerkt wordt door die kennis van Christus. Nu, tweede, wat er in die kennis gelegen is, en zover is de apostel al gekomen, en we hebben dat in het voorafgaande gezien, in vers 8 spreekt hij over die kennis van de Heer Jezus Christus, dus ik kom even naar vers 8 terug, en daar noemt hij hem mijn Heere. In het leren kennen van de Heere Jezus, daar is ook het element niet alleen van de verlichting, zodat we hem gaan zien, maar er is ook het element van de toe-eigening. Er is het moment door de geest geleid dat de apostel en degene die met hem een even dierbaar geloof ontvangen, mogen komen tot de vrijmoedigheid om te zeggen, mijn Heere, toe-eigening. Maar dan is het einde er nog niet. En nou zult u ook gaan begrijpen waarom de apostel die zeggen kan de kennis van mijn Heere Jezus. Dus hij kent hem en hij weet wie hij is. Hij weet in wie hij geloofd heeft. Maar dat hij tegelijkertijd zegt ik ken hem nog niet. Ik moet nog veel meer van hem kennen. En waaruit blijkt dat wel? We gaan weer naar 2 Korinthe, maar nu hoofdstuk 3. En daar zien we dat de apostel weersprekende over de kennis van Christus de voortgaande vrucht aanwijst als hij het heeft over vernieuwd worden door deze kennis. Vers 17 en 18. De Heere nu is de geest, 2 Korinthe 3 dus. En waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten. In tegenstelling tot de Joden, tot Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde. Maar wij met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Nog niet rechtstreeks. Het is nog weerkaatst. Het is nog indirect. Het is nog niet zoals in Openbaring 22, ze zullen zijn aangezicht zien. Dat is rechtstreeks. Dat is het nog niet. En dat wordt het hier ook niet. Maar hier is het weerkaatst. Hier is het indirect. Paulus kijkt die kant uit, maar de Heere is daar. En de kennis van Christus weerkaatst in de spiegel. En Paulus mag via de spiegel die kennis ontvangen in die indirecte wijze. Maar dan tegelijkertijd ook wel met dit effect. Wij die de heerlijkheid des Heren in een spiegel aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. Veranderd worden, dat is naar het beeld van die Christus vernieuwd worden. Laat dat dan allemaal nog maar stukwerk zijn, laat dat dan allemaal nog ten dele zijn, maar dat is toch de zaak waar het de apostel om gaat, om daarin voortgang te mogen ontvangen en daarin te mogen toenemen om gelijkvormig te worden aan die Christus om wie het hem te doen is. Dus het is een kennis die niet nalaat uitwerking te hebben. En u ziet, dat is nou het verschil. Als je veel van Christus weet en meer niet, dan kun je nog leven als de duivel. Maar als je hem kent, dan kun je nooit meer leven als de duivel. Want dan zorgt hij er door die geest voor dat er ook een vernieuwing is, een verandering, een gelijkvormig gemaakt worden, een naar zijn beeld herschapen worden. Nou, en dat is het nou wat de apostel begeert. Hij heeft veel ontvangen. En hij is er niet tevreden mee. Nou, dat mag ik zo niet zeggen. Dat woord is niet op zijn plaats. Tevreden? Nee. Hoe moet je het zeggen? Paulus kan er niet mee volstaan met wat hij al van de Heere ontvangen heeft. Er is honger in zijn ziel gelegd. En die honger is ten dele gestild. Hij heeft wel eens mogen proeven en smaken dat de Heere goed is, maar de honger bleef. En iedere keer weer drijft die honger en die dorst naar de gerechtigheid hem uit om meer van die Christus te leren kennen. Om meer van hem te weten, om meer verlichting te ontvangen, meer toe-eigening te mogen kennen, meer vernieuwing te mogen ontvangen. Ik denk dat dat ook het kenmerk van een gezond leven is. Het is het van het natuurlijke leven toch ook. Het staat toch niet stil. De normale ontwikkeling, dat is bij een kind zo, maar dat blijft ook voor een groot deel zo. De normale ontwikkeling in een mensenleven is toch om meer te weten, meer ervaring op te doen. Een mens blijft toch niet staan bij datgene wat hij al eens een keer heeft geleerd en wat hij al eens een keer heeft ontdekt. Er is toch voortgang altijd. Nou, en zo is het in het geestelijke leven in ieder geval ook. Dat wordt in een zekere zin gekenmerkt door altijd een heilige onrust. Je bent nooit aan het eind. Je kunt nooit, als ik het nou eens zo mag zeggen, op je lauweren gaan rusten. En nooit zeggen, Heer, nou heb ik genoeg. En nou weet ik genoeg. Wij kennen altijd ten dele. En dat drijft, als het goed is, altijd weer uit om meer te weten. Meer te onderzoeken. Kende Paulus de Heer Jezus? Ja. Kende Paulus de Heer Jezus? Ik mag ook zeggen nee. Niet zoals hij hem zou willen kennen. En niet zoveel als hij hem van hem zou willen kennen. Ik denk aan George Whitefield. Een van de grote opwekkingspredikers uit de 18e eeuw. Hij heeft zijn 50ste verjaardag. En toen had hij al 30 jaar het evangelie gepreekt. Voor grote massa's mensen. En toen had God hem al voor velen gebruikt om hun leven wezenlijk te veranderen. Toen Whitefield 50 jaar werd, toen zei hij, vandaag heb ik de gelofte afgelegd om te beginnen een begin te maken om christen te zijn. Dat is de ene kant de ootmoed. Van ik heb nog lang niet bereikt wat ik na zoveel jaren uit genade te mogen leven eigenlijk had willen en had moeten bereiken. En dat is aan de andere kant tegelijkertijd de hartelijke drang. Heere, geef me er meer van. Geef me er meer van te beleven. Nou, dat kennen van Christus, zoals de apostel er zo over spreekt, dat staat natuurlijk, blijkt eens vers 10, in een heel bijzonder kader. Wat wil Paulus nu met name van de Heere Jezus leren? Wat wil hij met name van hem kennen? Dan noemt hij twee dingen die te maken hebben met zijn werk. Niet zozeer met zijn persoon, maar met zijn werk. En dat is het onderdeel uit zijn werk dat de apostel zijn opstanding noemt. En in de tweede plaats zijn lijden en zijn dood. Deze twee noemt de apostel, hij noemt ze ook in deze volgorde. U bent misschien geneigd om te zeggen, dat is toch niet de goede volgorde. Lijden en sterven gingen toch aan opstanding vooraf. U komt straks nog wel terug op die volgorde. Het is echt wel de goede volgorde. Dat hij deze twee dingen noemt, dat hangt ook samen met het feit dat dit de grote zaken van het evangelie van de Heere Jezus Christus zijn. Dat kun je in de schrift nagaan. Als de Heere Jezus afscheid neemt van zijn discipelen in het 24e hoofdstuk van Lucas, dan zegt hij dat ook tegen zijn discipelen als hij ze opdracht geeft om het evangelie te verkondigen. Toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften verstonden. En hij zei dat tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opgewekt worden. Ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonden. De Heer Jezus noemt ze ook allebei. Zijn lijden en zijn opstanding. En die moeten gepredikt worden. Die moeten verkondigd worden. Dat moet overal bekendgemaakt worden. Dat zijn zulke centrale gegevens uit de heilsleer. Daar kan niemand omheen. En die heilsfeiten zijn als het ware de ruggengraat van het evangelie. Daaraan ontleent het evangelie zijn kracht. De dood, en de opstanding van Christus. Alleen, Paulus keert die orde, zo zagen we in onze tekst, om. Wat bedoelt hij nou met de opstanding van Christus? In welk opzicht begeert hij nou die opstanding van Christus te leren kennen? Er wordt, en ik hoop dat u me volgt, ik weet dat het niet zo eenvoudig is. Ik weet dat Petrus gelijk heeft als hij schrijft in zijn tweede brief, dat er in de brieven van de geliefde apostel Paulus dingen staan die zwaar zijn om te verstaan. En we moeten onze lendenen opgorden en we moeten echt de gaven die God ons gegeven heeft, ook om te denken en de dingen des Heren na te denken, gebruiken om te beseffen, te begrijpen wat de apostel hier bedoelt. U zegt, maar het is toch niet zo moeilijk, als het over zijn opstanding gaat, dan weten we toch waar het over gaat. Ja, dat is nog de vraag. Want over de opstanding van de Heer Jezus wordt in de Bijbel op verschillende wijzen gesproken. Dat is ook niet maar een gegeven, een schriftgegeven, teruggaande op een gebeurtenis, dat je met twee of drie woorden aan kan duiden en dan heb je het wel gezegd. Kijk, de opstanding van Christus, die kun je benaderen en die wordt vanuit de schrift benaderd, vanuit het feit dat de Heer Jezus op dat moment gerechtvaardigd is. Dat de Heer Jezus uit de gevangenis van de dood mocht uitgaan, met permissie van zijn vader die hem opwekte, en dat de vader daarin verklaarde dat hij nu niets meer op zijn zoon heeft aan te merken. Dat alles wat gedaan moest worden door hem gedaan is, dat alle recht voldaan is, dat alle schuld betaald is en dat er niets meer van Christus gevraagd wordt. En vandaar dat hij vrij mag uit de gevangenis, dat hij als de gerechtvaardigde niet meer onder het oordeel, niet meer onder de toorn, niet meer onder de vloek verkeert, maar dat hij nu als een vrij mens vrij mag rondgaan en straks ook naar de hemel mag gaan. Dat is ook fundamenteel. Wat God verklaard heeft in de opstanding, in de opwekking van zijn zoon, dat de schuld uit zijn boek gedelgd is. Voor al zijn volk. Door dat ene en volmaakte offer van Christus. En dat Christus nou gerechtvaardigd is, maar allen die in hem zijn, meegerechtvaardigd zijn. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4 vers 25. Bedoelt Paulus dat? Nee. Nee, want dat heeft hij al gezegd. Hij heeft het al over die rechtvaardigheid gehad. Die rechtvaardigheid van Christus. Hoe bedoelt hij het dan als hij zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding? Nou, dat woordje kracht laat het ons weten. Want de opstanding van Christus is niet alleen het fundament voor de rechtvaardiging van zondaren. Het is ook de kracht, de prikkel, de stimulans, de motor achter hun heiligmaking. Achter hun heiligmaking. En dat is het wat de apostel meer en meer is gaan begeren. De opstanding als middel waardoor ook zijn heiligmaking verzekerd wordt. Anders gezegd, die opstanding van Christus moet in zijn leven doorwerken, zodat hij ook opstaat en steeds weer en steeds meer opstaat in een nieuw godzalig leven. Daar hebt u die gedachte van dat vernieuwd worden. Dat die kracht, die paaskracht, die opstandingskracht in de van nature dode Paulus blijft werken, ook nadat hij levend gemaakt is, zodat dat leven steeds nieuwe impulsen krijgt en zodat die dood meer en meer overwonnen wordt in zijn leven. Zodat die oude mens meer en meer met Christus gekruisigd wordt en die nieuwe mens meer en meer met hem zal opstaan. Die opstanding van Christus alleen stelt namelijk een mens in staat om zo te leven zoals hij in eigen kracht onmogelijk leven kan. Vandaar deze verzuchting, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Opdat mijn leven meer en meer uit hem zal zijn. En dan heeft hij het daarna over hem ook kennen in de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Over het lijden en over het sterven van de Heer Jezus wordt in de schrift ook op verschillende manieren gesproken. Er wordt over het sterven van de Heer Jezus gesproken in de zin van zijn dood is de zoendood. Hij is voor allen gestorven en hij is tot zonde gemaakt. En zo heeft hij de verzoening tot stand gebracht en zo heeft hij de weg tot God geopend. En zo heeft hij in de weg van dat offer alle gerechtigheid volbracht. Heeft de apostel het daarover? Bedoelt hij Christus meer en meer te mogen kennen als het offer voor de zonde, waardoor ook zijn zonden worden weggedaan? Nee, dat is ook al aan de orde geweest, toen het weer over die rechtvaardiging ging. Maar er is nog iets anders. Als het over de dood van Christus gaat, dan gebruikt de schrift, en met name ook de apostel Paulus, dat lijden en dat sterven van de Heer Jezus Christus menigmaal ook om aan te geven de wijze waarop de Heer Jezus geleden heeft en de dood is ingegaan. In dezelfde brief, in het tweede hoofdstuk, het vijfde vers. Want dat gevoelen zij in u, het welk in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, God even gelijk te zijn, heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. In die gezindheid heeft hij geleden. De gezindheid van de gewillige knecht des Heren. De gezindheid van iemand die kwam om de wil van zijn vader te doen. En dat ook tot in de uiterste consequentie gedaan heeft. Die alles aanvaard heeft wat naar het oordeel van zijn vader over hem komen zou. Hoe zwaar het ook was. Hoe pijn het ook deed. Petrus zegt het zo ook, want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende. Wat streeft de apostel na? Wat is zijn begeerte om Christus te kennen? In de kracht van zijn opstanding en zijn dood gelijkvormig wordende, dat hij dat voorbeeld mag navolgen. Dat hij in die voetstappen zou mogen gaan. Die Christus eerder gezet heeft op de lijdensweg en op het stervenspad. En daaraan begeert Paulus nou gelijkvormig gemaakt te worden. Hij begeert uit diezelfde geest van gewilligheid en van overgave en van zelfverloochening te leven waaruit zijn heiland geleefd heeft. Diezelfde geest die Christus ertoe bracht om zich gewillig te schikken naar de wil van zijn vader. Toen dat mysterie zich voltrok, dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. De apostel moet ook een lijdensweg gaan. Hij begeert net als Christus gehoorzaamheid te leren uit hetgeen hij heeft geleden. U ziet dat heel duidelijk in het evangelie naar ons toekomen, in dat aan de ene kant vol met geheimenissen omhulde gebeuren van Gethsemane. En aan de andere kant, door de geheimenissen heen, wordt ons toch iets getoond van de geest van de ziel van de Heer Jezus Christus. Als hij een zware strijd is en te ernstiger bidt, zodat zijn zweet verandert in grote druppels bloed. En hij vanuit de drang van zijn bestaan, van zijn mensheid, vraagt, laat deze drinkbeker, als het mogelijk is, van mij voorbij gaan. Maar daar leert hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid. En hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar omhelst Christus met volledige aanvaarding van de wil van zijn vader. Alles wat zijn vader over hem heeft besloten. En daar ontvangt hij in dat moment, als hij dat bidden kan, de genade en de kracht. Want er is een engel gekomen om hem te versterken. Dan ontvangt hij de genade en de kracht om die beker, die hij eerst een ogenblik leek te willen afbidden, toch te aanvaarden. En hij is gewillig en bereid, want straks staat hij op, bemoedigd en gesterkt. Hij is nu zelfs ook gewillig en bereid gemaakt, deze knecht des Heren, om te aanvaarden dat het moment gaat komen dat zijn vader zelfs zijn aangezicht voor hem gaat verbergen. Dat is voor de Heere Jezus geen berusting meer in het onvermijdelijke. Nou, als de Vader het dan wil, dan moet ik het aanvaarden. Nee, dat is voor de Heere Jezus op dat moment de volkomen gewillige aanvaarding van de wil van zijn Vader. Hij is het er helemaal mee eens. Dat is de geest waarin Christus heeft geleden. En dat is de geest waarin Christus heeft is gestorven. En in die geest begeert de apostel te mogen indringen, in die zin dat hij nu van God genade mag ontvangen om dat voorbeeld na te volgen, om die voetstappen te drukken. Wat is daar zijn doel dan bij? Ja, het eigenlijke doel wordt in vers 11 gezegd. Maar voordat we naar vers 11 gaan, geloof ik dat er ook nog een ander doel is. Wat beoogt Paulus als hij zegt dat hij begeerte heeft om in de gemeenschap van zijn lijden hem te kennen en zijn dood gelijkvormig te worden? Er is geen nauwere band denkbaar dan de band die ontstaat door de gemeenschap in het lijden. Je kunt een nauwe band hebben door de gemeenschap met elkaar in samen te werken, in samen te leven, in samen veel dingen te doen. Maar de nauwste band tussen mensen ontstaat door de gemeenschap van het samen lijden. Laat ik dat illustreren. Ik denk aan twee jonge vrouwen die bij elkaar in de buurt wonen, die veel met elkaar in contact zijn en die in dezelfde tijd zwanger worden. En die allebei de ervaring hebben van zwangerschap en van alle moeite die dat met zich meebrengt. En die na de periode van de verwachtingstijd ook allebei de ervaring hebben dat ze van de Heere een gezond kind ontvangen. En die met elkaar de ervaringen daarvan kunnen bespreken. En zoveel maar een half woord te zeggen, ze herkennen elkaar. En ze weten waar de ander het over heeft. Die herkenning bindt samen. Dat geeft een vorm van gemeenschap. Maar dan verliest één haar kind door de dood. Dan is die band niet weg. Maar die andere die haar kind nog heeft, verstaat dat niet meer. En als goede vriendin zal ze zoveel mogelijk proberen om troost te brengen, maar er is iets wat toch hen van elkaar verwijderd houdt. En waardoor ze toch niet meer zo kunnen spreken over de dingen die ze meemaken als dat ze dat voor die tijd konden doen. Want de een weet wat dat is om bij een kindergraf te staan en bij een lege wieg. En de ander weet dat niet. 6 maanden later verliest die tweede ook haar kind. En dan hoeven ze niet eens meer te praten met elkaar. Als ze elkaar dan bezoeken, dan zijn de tranen welsprekend genoeg. Zelfs zonder woorden, in de gemeenschap van dat gemeenschappelijke lijden, is er een band gelegd die nog sterker is dan van voor die tijd. De gemeenschap in het lijden. En nou begrijpt u tegelijkertijd er ook hoe dat is in het natuurlijke leven. Dit is een beeld uit het natuurlijke leven, maar je kunt dat ook uitbreiden. Je begrijpt ook wat er dan gaat gebeuren als iemand een goede relatie gehad heeft met een ander en als er dan in één keer in zijn of haar leven zwaar lijden komt waar die ander niet in kan komen, dan zie je soms onbegrip, dan zie je soms ook verwijdering, dan zie je soms ook met het verlies van een geliefde dat de band die er voor die tijd was verdwijnt. In de nood leer je je vrienden, je echte vrienden kennen. En wat er daar tegenover gebeurt, terwijl de band met sommigen van vroegere goede relaties verslapt, omdat het meeleven niet een echt gemeenschap in het lijden is, misschien ook niet kan zijn, omdat van de kant van degene die niet getroffen is, het misschien ook niet geprobeerd wordt, of het volledig onkunde is. Je ziet aan de andere kant dat je verbondenheid krijgt met mensen die dan in één keer herkenning hebben. De gemeenschap met het lijden. En dan voel je elkaar aan. Om zo, ik denk dat dat het eerste is wat de apostel begeert, om zo in die gemeenschap met dat lijden van Christus één met hem te worden. En om zo ook genade te ontvangen, om in diezelfde geest achter hem aan te gaan. In eenswillendheid, zodat je het ook niet anders wil. En die vraag of die volgorde omgekeerd moest worden, of Paulus niet in de war was toen hij eerst opstanding noemde en daarna lijden en sterven. Nee, ik weet natuurlijk wel dat historisch dat lijden en sterven aan de opstanding van de Heer Jezus vooraf ging. En als je een historische volgorde noemt, dan moet je het inderdaad ook wel zo doen. Zo zeggen we het ook in het apostolicum, die geleden heeft en gestorven is en ten derde dagen wederom opgestaan. Daar zo is het ook gegaan, zo vertelt het evangelie het ons ook. Maar in datgene waar Paulus over spreekt, moet het wel in deze volgorde staan. Waarom? Omdat alleen iemand die de bevrijdende kracht van de opstanding van Christus heeft leren kennen en ondervinden, die de bevrijdende kracht van Christus nieuwe leven heeft ontvangen in zijn bestaan, waardoor hij ook verlost is van zelfzucht en van alles wat hemzelf in het middelpunt plaatste, alleen als een mens door die kracht van Christus mocht gaan leven, kan hij hem echt verlangen te leren kennen in de gemeenschap van zijn lijden. Eerder niet. Eerder houdt een mens altijd zijn afkeer van het lijden. Probeert hij altijd aan het lijden te ontkomen. Zoekt hij altijd zelfs een compromis te sluiten om het lijden te kunnen ontgaan. Alleen opstandingsmensen kunnen lijden en sterven met hem. Maar de apostel bedoelt nog meer. En dan kom ik tenslotte bij vers 11. Opdat ik hem kenne. En dan of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Misschien zegt u, is de apostel daar dan niet zeker van? Het is net alsof hij het op zo'n manier formuleert, alsof hij nog in twijfel verkeert of er wel een wederopstanding der doden zal zijn. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Nee, dat is niet de bedoeling. Zo moet u die woorden ook niet lezen. Alsof de apostel hier enige mate van onzekerheid zou te kennen geven in zijn binnenste. Nee, hij gebruikt deze uitdrukking meer. Maar dan bedoelt hij dat het doel is. Dat staat hem voor ogen als hij zegt opdat ik hem kenne zo en zo. In zijn werken, in zijn vernedering, in zijn verhoging. Dan is dat met de bedoeling of ik zou mogen komen tot. Ja, tot de wederopstanding der doden. Die zal er toch voor iedereen zijn. We weten toch van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen dat ze beide opgewekt worden. Ieder mens zal toch uit de dood verrijzen, behalve degene die nog levend zijn bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zeker, er is een algemene opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daar is de schrift duidelijk over. Maar er is in de schrift ook sprake van de opstanding van de rechtvaardigen afzonderlijk. En die wordt op bepaalde plaatsen in het woord van God eigenlijk als de wederopstanding der doden gezien. Omdat dan, als dat gebeurt, het werk van Gods genade voltooid zal zijn in de zijne. Om een paar voorbeelden te noemen, ik denk even aan Lucas 14 en daarvan ook het 14e vers. Daar zie je dat de schrift het zo verstaat. Niet die algemene opstanding van alle doden. Gij zijt zalig, gij zult zalig zijn, Lucas 14, vers 14, omdat zij niet hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. En dan nog in Lucas 20, vers 35. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, dus dat is dan die speciale opstanding uit de doden, die zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Dat zal de voltooiing van de zaligheid zijn. Dat zal het onuitsprekelijke voorrecht zijn van alle rechtvaardigen op de jongste dag. En de hoop daarop motiveert de apostel om, zoals hij gezegd heeft, alle schade en drek te achten. Om de kennis van Christus te mogen hebben. En de gelijkvormigheid aan de dood van Christus. Dat wil zeggen dat er eigenlijk twee duidelijke grote beginselen van het christelijk geloof opgesloten zitten in deze woorden. En het eerste is: het uitzicht op de toekomende wereld hoort het leven en het denken van een waar christen te domineren. Het uitzicht op de toekomende wereld hoort het leven van een christen en zijn denken te bepalen. Het is onbijbels om, zoals heel wat theologie in deze tijd naar voren brengt, ons druk te maken over de wereld die nu is. Alsof het daarop aankomt. En de hervorming van deze wereld en de kerstening van deze wereld, alsof dat het voornaamste is. Natuurlijk, begrijp me niet verkeerd, natuurlijk, er zijn dingen waar een christen zich ook op aarde mee bezig moet houden. Er zijn dingen waar een christen ook op aarde aan heeft te werken. Maar voor alles is het de roeping van een christen om zijn hart opwaarts in de hemel te verheffen. En te zoeken de dingen die boven zijn. De Heer Jezus heeft het over: groot zal uw loon in de hemelen zijn. De Heer Jezus spreekt dat we ons schatten moeten vergaderen in de hemel en niet op de aarde. Paulus heeft het in 2 Korinthe 4, ik kom nog even bij die tweede Korinthebrief terug. In het 18e vers, zo pas hadden we het 6e vers, in het 18e vers van 2 Korinthe 4 er ook over. Lees eens vers 16 tot en met 18. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Niet de luxe. En ook niet de vervolgingen. Niet datgene waar je hier op aarde misschien geneigd bent je hart op te zetten. En ook niet diegene, die dingen waar je hier op aarde van afschrikt en vreesachtig van wordt. Dat zijn allemaal de dingen die men ziet. Nee, die merken we niet aan, zegt de apostel. Nog het een, nog het ander. Maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Je spaargeld is toch maar tijdelijk. Het huis waarin je woont is toch maar tijdelijk. En de vervolgingen die je moet ondergaan zijn ook maar tijdelijk. De pijn die je lijdt is ook maar tijdelijk. En de ziekte die je hebt is ook maar tijdelijk. Die dingen merken we niet aan. Maar we merken aan de dingen die men niet ziet. Want die zijn eeuwig. Dat is een belangrijk principe. Dat is nodig om dat iedere keer weer te benadrukken, omdat de mens altijd weer, ook na ontvangen genade, de neiging heeft om zijn pinnen hier weer vast te slaan. Paulus zegt: of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat perspectief. En dat is ook het enige perspectief waardoor de apostel in staat is om alle dingen te verdragen. Als dat dan zo is dat de dingen die we zien tijdelijk zijn, dan is ook gevangenschap tijdelijk. Dan is ook elke vorm van lijden tijdelijk. Dan is ook elke vorm van teleurstelling tijdelijk. Hoe pijnlijk het ook is en hoe lang een dag van ziek zijn ook duren kan, er komt een eind aan. Hoe lang een ziekbed van jaren ook duren kan, het is tijdelijk. Daarom zegt de apostel, omdat hij er overuit, bovenuit ziet, overheen ziet. Ik verdraag alle dingen. En hij kan dat, omdat hij weet, het beste komt nog. Dat ligt in de toekomst. En dat is gegarandeerd. Dat is het eerste principe. Het tweede wat hierin gelegen is dat, en dat heb u al begrepen intussen, dat het patroon van Christus leven en van Christus werk eigenlijk bepalend is voor het leven van een christen. Zoals het nou met hem gegaan is, en dan heb ik het niet over zijn borgtochtelijk werk, want dat doet niemand na natuurlijk. In dat opzicht hoeft niemand zijn voetsporen te drukken, dat heeft hij alleen gedaan. En dat heeft hij ook volkomen gedaan, en daar heeft hij van gezegd, het is volbracht. Nee, daar gaat het niet om. Verwerving van het heil, verzoening met God bewerken, vergeving van zonden tot stand brengen, dat is uitsluitend zijn werk. Maar de geest waarin hij het deed, en de instelling waarmee hij het deed, en de omhelzing van de wil van zijn vader in dat alles, ik heb u dat tot een voorbeeld nagelaten, zegt hij. En zo is hij gekomen, en dat is het patroon van zijn werk, zo is hij gekomen door lijden tot heerlijkheid. En zo brengt hij de zijnen ook tot de heerlijkheid. Door lijden, wat voor vormen dat lijden ook aan kan nemen. Dat kan voor christenen in een bepaalde periode verdrukking en vervolging zijn. Dat kan beroving van hun goederen zijn, en dat was het vaak in die tijd. Dat kan opsluiting zijn. Dat kan verlies zijn van goederen, verlies van geliefden, verlies van het leven zelfs. En in andere tijden is het weer een andere vorm van lijden, van besmaad worden en bespot worden en miskend worden. Misschien ook dat nog niet eens altijd, maar dan de inwendige bestrijding, de engel des Satans die met vuisten slaat, de twijfel die soms zo toeslaat, de vreesachtigheid. En wat kan er allemaal niet gedragen moeten worden op de weg naar het hemelse Sion? Lijden. En dat gaat dan de heerlijkheid vooraf. Zolang Christus kerk nog op aarde is, is er ook dat de voetstappen van Christus drukken en het gelijkvormig worden in zijn lijden. Zo heeft de apostel het toch ook gezegd in de Romeinenbrief. Daar zit hij ze ook tegenover elkaar in Romeinen 8, dat machtige hoofdstuk. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat is van nu. En daar weet u van, zegt hij tot de christenen in de Romeinen tijd, in de Romeinen, in Rome, in die tijd. Lijden van deze tegenwoordige tijd, dat is er. Maar het is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. De levensgeschiedenis van de zaligmaker wordt tot op zekere hoogte afgedrukt in het leven van zijn discipelen. En maak die twee nou niet van elkaar los. Laat uw hart nou zijn waar uw schat is. Of is uw schat niet in de hemel? Dan heb u hem op een verkeerde plek, want dan raakt u hem vast en zeker kwijt. Mot en roest verderven, dieven komen en doorgraven en stelen. Zo gaat het met onze schat en als we die op aarde hebben, je raakt hem kwijt. Maar als een schat in de hemel mag zijn, laat dan ook het hart daar zijn. En als een schat niet in de hemel is, zoek hem daar dan. En laat dat dan het voornaamste eens worden. En dan ligt hier ook een geweldig woord van vertroosting in voor degene die nu lijden om Christus wil. Voor degene die dat ervaren, dat het de voetstappen van Christus drukken, lijden met zich meebrengt. Zoals ergens ook in de Handelingen staat, dat degene die godzalig willen leven, vervolgd zullen worden. Op welke manier dan ook. Dat lijden van nu, van de tegenwoordige tijd, is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die voor Gods kinderen wacht. Ja, ik denk dat ik tenslotte zou mogen zeggen dat in dit gedeelte, wat Paulus geschreven heeft, waarin hij ook zijn eigen ziel een klein beetje heeft blootgelegd en het de Filippenzen heeft laten weten hoe hij de dingen nou beleeft in zijn persoonlijke omgang met de Here. Hij staat er niet boven, hij is een van hen. Maar als ik deze woorden van de apostel, dit zelfgetuigenis van de apostel zo overdenk, dan moeten we toch op een gegeven ogenblik onszelf de vraag stellen, herken ik dat nou? Ik bedoel, in het licht van deze woorden, van deze knecht, van dit kind van God, moeten wij ook een keer onszelf onderzoeken. Wat is ons uitzicht? Hoe ver reikt onze blik? Wederopstanding der doden, is dat een realiteit voor ons? En dan alles wat eraan vooraf gaat natuurlijk ook. Zijn dat realiteiten voor ons? Iemand, ja, als ik dan hoor dat aan het leven van een christen het lijden verbonden is. Je vindt dat inderdaad op andere plaatsen ook. De Heer Jezus zegt dat ook. Hij streeft er niet naar om de mensen nou hals over kop in zijn koninkrijk te laten rollen. Om het maar eens even heel simpel te zeggen. Hij streeft er niet naar om de mensen met allerlei manipulaties over de streep te trekken en zegt, kom nou maar en doe het nou maar en zeg nou maar dat je in mij gelooft. Helemaal niet. Hij zegt, als je een toren bouwt, moet je wel de kosten overrekenen. Je moet wel weten wat het je gaat kosten. Je moet wel weten wat de prijs is. Als je achter mij wil komen, moet je wel je kruis op je nemen. Dan moet je wel jezelf verloochenen. Dat is niet om te ontmoedigen, natuurlijk niet. Dat is om eerlijk de mens te behandelen. Hij belooft ons geen kalme reis waarbij alles even effen toegaat en waarbij zonder enige moeite we straks binnenvaren in de eeuwige haven. Dat staat nergens. Dat is ook niet de werkelijkheid. De kosten overrekenen. En als je dan hoort uit het woord van God en je ziet het bij Paulus en je ziet het bij anderen, dat er een prijskaartje aanhangt. Dat het wat kost. Moet dat lijden ons dan afschrikken? Moeten dan die aanvechtingen van Satan, waar je ongetwijfeld mee te maken krijgt, moet dan die boosaardige duivel die op je ziel loert en die je de vrede zoekt te roven, moet de gedachte daaraan je dan afschrikken en doen zeggen van nou nee, dan is het me toch te moeilijk en dan is het me toch te zwaar. Voor degene die lijden, nogmaals, Romeinen 8 vers 18, het lijden van deze tegenwoordige tijd. Het is tijdelijk, het is ook vergeleken met de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, maar gering. Niet te vergelijken. En als u dan toch zoekt te vergelijken, vergelijk dan het lijden van Christus kerk is een ogenblik met het lijden, het eeuwige lijden in de buitenste duisternis. Laten we samen zingen. Uit Psalm 116, het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood en och Heer, och wie heeft mijn ziel door u gered. vragen zijn die wel speciaal op het onderwerp van vanavond gericht zijn. Wie? Ik moet altijd even wachten, dat weet ik wel. Maar iedereen wacht op iedereen natuurlijk. Ik zag het aan je gezicht, joh. Ja. Nou, nou begrijp ik dat je het moeilijk vindt. Ja. Ik heb onderscheid gemaakt, laat ik dan even bij dat begin terugkomen. Dan is het toch goed, Bart, dat ik de vraag van je gezicht aflas, want dan is die in ieder geval gesteld. Ik heb onderscheid gemaakt tussen de twee dingen die Paulus eigenlijk ziet als de grote waarde van het kennen van de Heer Jezus Christus. Ik kom nog even terug bij die uitdrukking in vers 8, de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere. Die bestaat op dit moment voor de apostel in twee dingen. In de eerste plaats in het rechtvaardig zijn voor God. Hoe God hem ziet en hoe God hem beschouwt en hoe God hem behandelt als iemand met de rechtvaardigheid van Christus bekleed, dus nu ook zonder zonde, zonder enige ongerechtigheid, als had hij zelf in eigen persoon vooral zijn zonde betaald en de wet van God volkomen gehouden, zodat hij inderdaad in het gericht voor de Heere bestaan kan. Dat is het eerste wat hij betrokken ziet, wat hij als vrucht ziet van de kennis van Christus. Tweede, dat is dat hij door diezelfde Christus nu ook zou mogen gaan leven uit in de gemeenschap met God. Die twee dingen moet je even uit elkaar halen. Het rechtvaardig zijn voor God, dat wijst op zijn staat. En het leven in gemeenschap met God, als je het zo zeggen wil, dat wijst op zijn stand. Op zijn, ja, proces in zijn leven, zijn levensgang. Dat eerste, dat heb ik hier objectief genoemd. Hoe God hem ziet. Niet hoe hij het beleeft, maar hoe hij voor God staat. Daarom zei ik, hier gaat het niet om de bevinding. In dat tweede, dat kan ook niet anders. Het leven met God, de gemeenschap met God, dat is bevinding. Dat kan niet anders dan bevindelijk beleefd worden. En dat heb ik vanavond benadrukt, dat onderscheid zie je. En zo zijn er dus twee weldaden die uit de kennis van Christus voortvloeien. De objectieve rechtvaardiging, zodat hij nou voor God kan bestaan. En het leven met de Heere door de verdiensten van Christus. En door dat lijden, door dat sterven, door die opstanding van Christus, door die paaskracht en door dat gelijkvormig zijn in het lijden van Christus. Moet het dan niet beleefd worden? Nou kom ik bij die vraag terug die je net gesteld hebt. Als je dan ziet, ik heb ook niet gezien waar die verwijzing staat hoor, in zondag 23. Zondag 23 spreekt natuurlijk ook over de weldaad van de rechtvaardiging. Wat dat inhoudt, terwijl apart in zondag 23 ook nog gesproken wordt, maar dat is ook maar een klein stukje, over de beleving daarvan. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Daar gaat het om de bewustwording ervan. Daar gaat het om de beleving van de rechtvaardigheid. Maar eens even zien hoor. Als je Filippenzen 3 vers 9 in dat tekstenapparaat terugvindt. Dan staat het met een verwijzing onder A. En A, dat is alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dus dat is eigenlijk de algemene aanduiding. Hoe is een mens rechtvaardig? Nou, door een geloof in Christus. Wat dat dan inhoudt, dat staat verderop in dit antwoord. En dat wordt dan uitgewerkt in de volgende zin. Al is het dat mijn geweten me aanklaagt, dat ik nochtans, enzovoort. En dan heb je het geloofswoord, het geloof in Christus. Maar hoe wordt mij dat nou duidelijk? Hoe wordt mij dat nou in de beleving toegeëigend? Hoe functioneert dat nou in de weg van het geloven? Wel, dat zegt het, hè, het laatste stukje. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Het is daar, het wordt voorgesteld, het is in Christus allemaal in orde. En God zegt dat ook. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Ze zijn voor mij vrijgesproken van schuld en straf. Ze staan voor mij volkomen in overeenstemming met mijn heilige wet. Maar wat hij nou zegt, moet hier in mijn hart een weerklank vinden. En dat wordt alleen maar verstaan voor zover, in zoverre ik dat nou met een gelovig hart aanneem. En dan moet dan ter sprake komen de mate van het geloof en de werkzaamheden van het geloof en de intensiteit van het geloof enzovoort. Hoe sterker ik dat nou geloof, hoe vaster mijn overtuiging nou is dat de Heere dat ook tot mijn ziel zegt, des te vaster is mijn zekerheid van wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. Ja? Dat is de bevindelijke kant ervan. Maar ik denk niet dat de apostel Paulus dat aan de orde stelt, want hij heeft het over hoe ben je rechtvaardig voor God. En dat is in het conflict met de Judaïsten door Christuswerk alleen of door Christuswerk plus. En dan zegt hij, voor mij is het, ik ben alleen maar rechtvaardig voor God door Christus Jezus, door zijn volkomen offerande. Dat is die objectieve weldaad, die subjectief beleefd moet worden, maar dat hoor ik de apostel hier niet zeggen. Dat hoor ik hem wel in Romeinen zeggen, dat hoor ik hem wel op andere plaatsen zeggen. Dat is mijn onderscheid. Ja? Ja?
Die moord naar het kruis.
Ja.
Heb je dat ook al wel berichten? Dat was gauw gebeurd, en die man was gauw verkeerd.
Ja. Ja, je had ook maar weinig tijd. Ja, of de moordenaar aan het kruis dit nu ook allemaal beleefd heeft. In principe wel. Zoals in een eik, in een eikel, de hele eikenboom zit. Ja. Alleen, het is bij deze moordenaar natuurlijk nooit in onderdelen uitgewerkt. En dat was simpel omdat zijn leven voorbij was. Maar als je hoort wat hij zegt, wat hij beleidt, wat hij in de Heer Jezus ziet, want dat is niet gering. Hij beleidt, om te beginnen, dat hij een zondaar is. En dat hij daar rechtvaardig hangt. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij verdiend hebben. En dat is zo'n vaste overtuiging bij hem, dat hij zijn medemoordenaar, kruiseling, daar ook nog wel op aanspreekt. Ja, je kan het wel ontkennen, maar wij hangen hier helemaal rechtvaardig. Deze straf, deze uiterste straf, deze vloekdood, aanvaardt hij als een billijke straf. Dus hij heeft toch een diep inzicht in zijn onwaardigheid en in de rechtvaardigheid Gods. Want hij verwijt het Pilatus niet dat hij zo wreed met hem gehandeld heeft. Hij buigt onder het oordeel. Dat is heel wat als een mens buigen mag onder het oordeel. Dat is het eerste wat hij zegt. Deze, zo zegt hij vervolgens van de Heer Jezus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. Terwijl iedereen zegt, hij heeft ja, God gelasterd en hij heeft de keizer, hij wil opstand plegen. En Jezus de Nazarene, koning der Joden en wat er allemaal niet over zijn hoofd uitgegoten is. Maar deze moordenaar zegt, hij heeft niks onbehoorlijks gedaan. Dat is hem ook duidelijk geworden. Daar is zijn oog ook voor open gegaan. En dat beleidt hij ook. Hij rechtvaardigt de Heer Jezus die in het oordeel hangt. Die daar hangt als iemand die naar de Joodse wet onder het eeuwig oordeel van God verkeert. Want hij hangt aan een vloekhout. Een vervloekte is een iegelijk die aan een hout hangt. En dan zegt die man, zonder dat hij de Heer Jezus verder kent. En toch hoort hij hier niet. Want hij hoort, hij is volkomen onschuldig. Hij gelooft ook nog. Moet eens kijken hoe ver dat geloof van die man gaat. Hij gelooft dat Jezus sterven gaat. maar dat hij naar zijn koninkrijk gaat. En dat hij daar ook het een en ander te zeggen heeft. En dat Jezus in zijn koninkrijk de mogelijkheid heeft om voor andere mensen, aan andere mensen te denken. Hij is er zo van overtuigd dat Jezus toch echt koning is, al ziet hij nou helemaal van de heerlijkheid van Christus niets en niemand ziet dat op dat moment. Dan ziet hij als enige die dat op dat moment beleidt, dan ziet hij dat Jezus werkelijk een koninkrijk heeft en dat hij in dat koninkrijk beschikt en beslist over wie daar nog meer komen. Dat zijn allemaal dingen die in die ene zin, dat ene woord wat hij spreekt, eigenlijk allemaal tot uitdrukking komen. Dus ik zei ja, hij heeft het eigenlijk allemaal zo beleefd als dat Paulus het beleefd heeft. Maar niet in alle onderdelen uitgewerkt. Nee. En dat zal met anderen ook zo zijn. De apostel Paulus heeft natuurlijk heel veel geleerd op de school van Gods Heilige Geest. En dat had hij ook nodig. Dat had hij ook voor zijn ambt nodig. Hij heeft niet alleen de opdracht gekregen om het evangelie te verkondigen, maar om het ook te verdedigen. En er is natuurlijk direct al zoveel tegen dat evangelie opgekomen. Nou, dan moest er iemand zijn die daar de waarheid Gods voor veilig kon stellen en die dat met overtuiging kon doen. Dus de Heer heeft Paulus ook begiftigd met een hoop inzicht, maar ook een hoop beleving. En wij moeten in dat opzicht Paulus ook nooit helemaal als het ideaal nemen, in de zin van, nou moeten wij dat ook bereiken. Ik denk dat we best een heel stuk achter hem aan mogen komen. Maar dan toch wel met dezelfde begeerte, met dezelfde verzuchtingen, met hetzelfde verlangen. Iemand die tot hetzelfde werk geroepen zou worden als Paulus, die zou zich misschien met hem zou moeten gaan vergelijken. Maar als wij dat doen, dan is het ook redelijk te verwachten dat we toch op een grote afstand van hem pas kunnen volgen. Maar, en dan is de Heer natuurlijk aan de ene kant zelf vrij om te geven wat hij wil en hoe ver hij gaan wil. Aan de andere kant ligt er natuurlijk wel een geweldige roeping ook voor Gods kinderen. En dat is denk ik ook de les die wij uit Filippenzen 3 leren als Paulus dat van zichzelf zegt. Hij zegt op een andere plaats, wees mijn navolgers, broeders. Wees mijn navolgers. En zie dan dat je diezelfde genade die voor mij nou echt zo gewichtig en belangrijk geworden is, zie nou dat je diezelfde genade ook mag gaan beleven. Sta daarnaar. Ja. Nog meer vragen? Niet. Dan heb ik hier nog een vraag. Kun je zonder de bevrijdende kracht van Christus deelnemen aan het heilig avondmaal vanuit een toevluchtnemend geloof? Dat is een vraag die niet rechtstreeks uit dit gedeelte voortvloeit. Misschien dat je er een bepaald verband tussen kunt zien, maar het is met name toch een vraag over wie avondmaal mogen en kunnen vieren. Het gaat over het tweede deel van de zelfbeproeving. Het eerste deel dat gaat over hoe groot mijn zonde en ellende zijn, dat ik mezelf moet mishagen vanwege mijn zonde. En het tweede deel bij de avondmaalsviering waar in de zelfbeproeving aandacht aan geschonken moet worden, dat is de vraag of ik deze gewisse belofte van God geloof, dat al mijn zonden mij om Christus wil vergeven zijn. In hoeverre is daar bedoeld en hoeverre is het dan ook een vereiste voor de avondmaalsgang dat je bewustheid hebt, geloofsbewustheid van je aandeel in Christus en van het verzoend zijn van je zonde. Met de woorden van deze vraag, kun je zonder die bevrijdende kracht van Christus ook deelnemen aan het heilige avondmaal? Er wordt in sommige kringen door sommige mensen gezegd, ja, je moet eerst zeker weten dat Christus voor jou gestorven is en dat Christus je borg en zaligmaker is voordat je eigenlijk het sacrament mag gebruiken. En dan wordt dat tweede stuk van de zelfbeproeving op deze manier uitgelegd en verstaan. Dat brengt natuurlijk heeft consequenties, dat brengt gevolgen met zich mee. Het gevolg is dat mensen die wel werkzaamheden hebben met het voorwerp van het geloof, de Heer Jezus. Mensen die wel, je zou kunnen zeggen, toch hongerig en dorstig zijn naar de gerechtigheid. Maar echt nog niet durven zeggen dat ze in Christus geborgen zijn en dat hun zonden afgewassen zijn in het bloed van Christus, dat zulke mensen dus afblijven van het avondmaal. Daartegenover wordt gezegd, het avondmaal is toch juist ingezet om het geloof te versterken. En geloof dat versterkt moet worden is in ieder geval nog geen sterk geloof. Dat is nog een zwak geloof. Dat is een geloof dat zijn bestrijdingen kent. Dat is een geloof dat vaak neerligt en zich niet op kan richten. Heeft de Heere dan het sacrament niet juist bedoeld om dat neergebogen geloof en dat zwakke geloof te ondersteunen. En vanuit het sacrament, vanuit het zichtbare woord op te beuren en te zeggen, ja, je kunt het zo moeilijk geloven, ik weet het wel. En ik weet ook wel van al je bestrijdingen en ik weet ook wel van al de aanvechtingen. Maar let er toch eens op, nou zie je het voor je ogen voorgesteld, dit heb ik nou gedaan om mijn volk zalig te maken, geloof het nu. Alsof de Heere ze als het ware bij de hand wil nemen en ze op die manier eigenlijk wil opbeuren en geloofsmoed en geloofsvrijmoedigheid wil geven om het nou ook voor zichzelf te geloven. Dat zijn de twee benaderingen die je tegenkomt in de gereformeerde gezinten ten aanzien van de vereisten van de kennis van Christus. De een zegt, je moet hem echt kennen als je borg en zalig maken en dan pas is je plaats daar. De ander zegt, nee, want ook al kennen we hem zo nog niet en we hebben wel werkzaamheden met hem en er is wel die honger en die dorst, dan is de Heere juist degene die dat sacrament gebruiken wil om je tot die kennis te brengen. Ik denk dat laatste het juiste is. Vanuit de aard van het sacrament bedoeld om het geloof te versterken. Het formulier spreekt ook ergens over de bezwaarde en verslagen harten van de kinderen Gods. Bezwaarde en verslagen harten. Ik denk ook dat het nog wel eens het meest vruchtbaar zou kunnen zijn om als een arme en als een behoeftige en als een bestredene en als een ongelukkige en als een mens die er maar zo moeilijk bij kan door de Heere gebracht te worden aan zijn tafel waar hij dan tot de ziel spreekt en waar hij tot het hart spreekt. Maar dat moet ons er niet toe brengen en dat is dan het andere gevaar. Dat moet ons er niet toe brengen dat het er nou helemaal niet zo op aankomt of de Heer Jezus op de een of andere manier een plaats heeft in ons leven. Ik ben ook wel eens bang dat er avondmaal gevierd wordt door goed gelovigen en wellicht ook wel heel goed bedoelende mensen die alleen maar op wat gevoel afgaan en op een stemming en op, ja, wat is het eigenlijk? Maar het is toch wel degelijk van belang dat er een bepaalde mate van kennis van de Heere Jezus is. We mogen dat tweede stuk van de zelfbeproeving ook niet helemaal buitensluiten, alsof dat bedoelt, dat staat er nou wel, maar dat hoeft eigenlijk toch ook niet. Ik moet toch wel de gewisse belofte van God geloven. Dat de Heere de bron van vergeving en verzoening is. En dat dat nu ook voor mij is. Ik bedoel niet in de toe-eigening, want dat zou weerspreken wat ik zo pas gezegd heb. Maar wel in het toevlucht nemen. Ik vind altijd de mooiste geschiedenis die ons over het toevluchtnemend geloof in de Bijbel getekend wordt. Je bent me in uw gedachten misschien al voor, die geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Die gelooft in de Heer Jezus. En je moet niet zeggen dat ze geen kennis aan de Heer Jezus heeft, want ze heeft wel kennis aan de Heer Jezus. Deze van hem gehoord hebbende. Dat staat er om te beginnen. Ze heeft van hem gehoord. En het is meer dan van horen zeggen. Want als ze van hem gehoord heeft, en meer niet, dat hebben zoveel in Israël en die bleven rustig thuis. Maar zij van hem gehoord hebbende kwam tot hem. Dat betekent dat ze zoveel van hem gehoord had en dat ze wat ze hoorde ook geloofd had. Dat ze niet meer thuis kon blijven en dat ze naar hem toe ging. En ze wist één ding heel zeker. Ze had hem misschien nog nooit horen spreken. Ze had nog nooit een woord van hem voor haar hart en voor haar ziel persoonlijk gehad. Maar ze wist één ding zeker. Al had ze hem misschien ook nog nooit gezien. Al was het alleen maar het gerucht omtrent hem geweest. Nou, dan had de Heere dat zo gezegend en zo vastgemaakt in haar ziel. Dat ze één ding zeker wist. Hij is zo machtig. Hij is zo vol van kracht. Dat ik hoef maar alleen de zoom van zijn kleed aan te raken en dan zal ik gezond zijn. Nou, noem dat nou een toevluchtnemend geloof. Dat heeft dus toch wel een aantal wezenlijke kenmerken. Ze vlucht met dat geloof, met die vaste overtuiging, met dat woord wat ze gehoord heeft en wat vastgemaakt is in haar ziel. En wat haar zo groot van hem deed denken, dat een woord van hem is niet eens nodig, een handoplegging van hem is niet eens nodig. Hij hoeft niet eens naar haar te komen, hij hoeft zich niet eens tot haar om te keren. Als ze van achteren alleen maar komt om de zoom van zijn kleed aan te raken. En dan is dat niet in wanhoop tot hem gaan, van kom ik om, dan kom ik om. Ik denk dat we die tekst op het avondmaal niet betrekken moeten, wat Esther zegt. Dat is heel wat anders. Maar dan is dat in de vaste overtuiging, ik kom niet om. Want hij is zo vol van genade en vol van goede tierenheid. Is hij dat nou ook voor jou? Die vraag moet je er eigenlijk maar niet stellen, want daar wordt ze verlegen van. Maar ze kan niet bij hem wegblijven. Daar zit ook nood achter. Ze beleeft heel wel degelijk de nood van haar leven. Het is niet dat ze ook nog eens een keer, oh ja, ik ben ook nog ziek. Ja, ik ben al 12,5 jaar ziek, maar ik kan toch nog aardig mijn werk doen. Nee, ze is ten dode opgeschreven. Toevluchtnemend geloof. U moet dat ook niet kleineren alsof dat maar een kleinigheidje is. En daar ben ik wel eens bang voor, dat het toevluchtnemend geloof een beetje gekleineerd wordt. En alsof dat alleen maar bestaat in een bepaalde stemming of een bepaald gevoel of een bepaald vroomheidsbeleven of wat dan ook. Daar zit wel degelijk kennis van mijn verloren bestaan dat ten dode gedoemd is. En er zit ook wel degelijk kennis van Christus en van de almacht en van de grootheid van zijn genade in. En daar zit de drang achter, ik moet bij hem zijn, want buiten hem kom ik om. Dus ja, wie zo gaat, daar zou ik geen enkel bewijs van kunnen vinden in de schrift dat hij niet welkom is bij de Heer, ook niet aan zijn tafel. Maar nogmaals, reduceer dat nou niet en ga nou niet dit uitpellen in de zin van, want als je, mag ik het zo oneerbiedig eens even vergelijken met wat ik nou gezegd heb met een ui. Dan kun je iedere keer zo'n schil afhalen en iedereen niks meer. En ik denk dat dat wel eens gebeurt. Dat we de voorwaarden voor avondmaal vieren zo aan het uitpellen zijn gegaan. Ja, dat er bijna niks meer nodig is. Maar daar doe je dat formulier, daar doe je die catechisme, daar doe je de eisen die de Heer in zijn woord stelt eigenlijk toch tekort mee. En daarom, ik geloof niet in de noodzaak van een verzekerd geloof. Die vrouw krijgt dat ook pas als ze straks naar huis gaat. Als de Heere gezegd heeft, uw geloof heeft u behouden. Wees genezen van deze uw kwaal. Dan is ze verzekerd. Dan kan ze naar huis gaan. En dan kan ze de deur achter zich sluiten. En dan kan ze God danken en zeggen, Heere, nou weet ik het. Dan heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. En dan heb ik het ook nog niet gestolen. Heb ik het nog gekregen ook. Dan mag ik het nog houden ook. Die weldaad. Dan is ze verzekerd. Maar voor die tijd was ze ook zeker. Niet van haar aandeel in Christus, maar wel zeker van de grootheid van zijn goede tierenheid. En van de macht van zijn genade. Nou is mijn glas ook nog leeg. Op de preekstoel heb ik er altijd twee, daar zorgt Aad altijd goed voor. Maar hier is nog tijd voor een vraag. Ja.
U had het over die twee vrouwen. En dat is mij ook nog een geval bekend, dat ging eigenlijk nog verder. Want die twee moeders, die hadden allebei een kind verloren. En die waren bij een ouderling op visite. Dus daar spraken ze van hoe ze dat verlies gedraaid hadden. En dan bleek het dat die bevestigde vrouw, dus een zuster zou je kunnen zeggen, de genade van Paulus, want die had ook veel genade, zeker genade, die kon toch niet op dat plekje komen als die bekommerde vrouw kon. Dat hoorde ze. Ze was niet opstandig, maar die andere vrouw was het er volkomen mee eens. En toen zei ze, daar, op dat plekje ben ik nou eigenlijk nog nooit kunnen komen. Ze liet niet meer te vusten, maar ze proefde toch iets, ja, van dat stilwezen in deze weg. Maar dan gaan we maar goed van God spreken, maar het moet eerst er eens op aankomen.
Ja,
dan
komt
voor de dag, waar het echt is.
Ja. Ja, dat zijn natuurlijk twee dingen. Hè? Een mens kan door genade. Bedankt, Aad. Waar ben je? Bedankt, ja. Bedankt. Ja. Medicijngebruik kan ook een nare bijwerking hebben. Maar een mens kan door genade wel eens, als ik dat nou zo mag zeggen, dan bedoel ik het niet in de verkeerde zin. Dat woord kun je ook verkeerd gebruiken. Een mens kan ook nog wel eens echt berusten in Gods welbehagen. Dat je zegt, ja, de Heere doet geen kwaad. Dat de mens stil is, zwijgt. En dat is al genade, als je onder de slaande hand van de Heere mag bukken en mag buigen. Terwijl er toch nog niet is het kussen van de roede. Hè? Dat is een stap verder. En dat begeert Paulus om, zoals Christus, de wil Gods nou zo lief te hebben dat je eigen wil daarin verslonden ligt. En dat is een stap verder, dat is een stap hoger. Ja, ja. En het eerste is al genade, maar het tweede is nog meer genade. Ja. Ja. Ja.
Paulus zei ook wel eens, geloof moet je oefenen in de nacht.
Ja,
en dan horen.
Ja,
dat doen,
is ook zo.
Nee. Donker, maar op het dan zien
we de ja. En of dat nou de nacht van de beproeving of de nacht van de vervolging is, of de nacht van het inleven van je verdorven bestaan, of de nacht van Satans vuistslagen, dat, ja, om dan toch te zeggen, niet aanmerken de dingen die men ziet, want die zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig. Ja. Nog iemand? Anja? Ja, ja. Ja, er is trap en maat in alle onderdelen van watgene wat de Heer door zijn Heilige Geest aan de zijne leert. En de een die krijgt meer onderwijs in dit, ander meer in dat. Dat is, ja, je hebt dat in het gewone leven ook niet waar. Je hebt onderscheid in kennis en in gaven en in talenten. Dat zal op het geestelijk gebied ook zo zijn. Je moet daarom ook oppassen met jezelf altijd af te meten aan een ander. De Heere gaat met al de zijnen een eigen gang. En ik denk ook dat het beste is als we die genade van de Heere begeren en ook ontvangen. Dat we hem vragen, Heere, doe het nou maar zoals u het beste in mijn leven goedkeurt. Je weet, de Heere die gebruikt van zichzelf ook het beeld van de pottenbakker. En die maakt allerlei vaten. Er zijn vaten ter ere, er zijn vaten die wat minder eer hebben, maar die toch ook in een huishouden toch thuis horen, die je ook niet missen kunt. En zo heeft de Heere voor iedereen ook zijn plaats. Het beeld van de stenen in het gebouw, de een die is een opvallende steen en de ander die zit ergens, ja, weggemetseld in een binnenmuur, als ik het zo mag zeggen, maar die hoort toch ook bij dat gebouw. En dat vind je in de schrift ook letterlijk terug, er is onderscheid in maat en in gaven en enzovoort. Ja, wij moeten leren wat de Heere belieft ons te leren. En laten we daar niet tegen strijden. En als de Heere met één een weg wil gaan door de diepte heen om hem te oefenen, zoals Job. Ja, zoals Job zijn er natuurlijk niet zoveel die zo diepte doorheen moesten. Maar dat is Jobs speciale opdracht geweest. En een ander heeft een leven waarin de dingen naar de maat van mensen gemeten veel voorspoediger is verlopen. Ja, wie zijn wij om daarvan op af te dingen? Zullen we gaan zingen? 68 vers 7. Gelijk een duif door het zilverwit. Samen danken. Heere, ootmoedig danken wij u aan het einde van deze avond. We hebben weer mogen nadenken over een gedeelte wat u hebt laten bekendmaken door uw knecht Paulus. En bij deze gelegenheid heeft de apostel ook iets van zijn eigen leven mogen vertellen, laten zien hoe het in zijn leven door genade geworden was. Deze apostel heeft gezegd: wees mijn navolgers. Laten we dat mogen verstaan. Om hem ook in deze dingen na te volgen. En met hem diezelfde begeerte te beleven, te beleiden, voor u bekend te maken. Om u, de Heere, te mogen kennen. En om de kracht van uw opstanding te mogen kennen. tot een nieuw leven, tot een nieuwe levenswandel ook. En om zo ook de gemeenschap aan uw lijden te mogen kennen, uw dood gelijkvormig te worden, met dat oog op de volkomen heerlijkheid in de weg van de wederopstanding der doden. En zo de volkomen heerlijkheid en de volkomen verlossing. Heere, dat zijn dingen waar het op aankomt. En al lijkt het groot, het is ook groot. En lijkt het ver en het kan ook ver zijn. Toch zijn het de zaken die de moeite waard zijn om ons daarvoor in te spannen. Wat steekt ons leven daarbij vergeleken schril af? Wat is het arm? En wat is het armzalig menigmaal? Ook bij degenen die u toch vrezen mogen. Heere, zou u door uw Heilige Geest dit willen bewerken bij aanvang en bij voortgang? En dat die zalig maken, de Heere Jezus Christus, wiens naam wij kennen en wiens naam we noemen. En in wiens naam we ook tot u naderen, dat hij echt waarde voor ons mag krijgen, mag hebben, mag houden en meer mag krijgen. Hij is toch de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En alleen in hem en in zijn bloed is vergiffenis en vrede met God. Om hem gaat het, moet het ook ons gaan. Heere, wij bidden u om de werking van uw geest, die Christus verheerlijkt. Gedenk ons nu ook verder, breng ons veilig op de plaats van bestemming. En wilt u ons op de bestemde tijd ook weer hier brengen om opnieuw deze brief aan de Filippenzen ter hand te nemen. Tot ons onderwijs, om Jezus wil. Amen.
Tot over 3 weken.